SPNL DLO, PNL Delta Lima Oscar. Bij Amsat Anna hadden ze op 17 oktober de symposium en jaarvergadering en zo op internet. Via Zoom helaas, maar toch. En ook op YouTube. Nou, dan hebben ze de complete opname beschikbaar gemaakt op internet, op het YouTube-kanaal van Amsat NA. En dan kun je alles terugkijken. Ze hebben de lezingen dus allemaal in losse hoofdstukken opgedeeld. Dus dan kun je die apart allemaal opzoeken en bekijken. Als je nog geïnteresseerd bent, kun je dat allemaal dus alsnog volgen. En daar zitten best interessante lezingen bij. Altijd nuttig. Vorige week dacht ik al gemeld dat ze dus een nieuwe voorzitter hebben gekozen. Maar ook een aantal officers die dus bepaalde functies krijgen. Vicepresident en dat soort dingen. Secretaris, penningmeester enzovoort. Nou ja, dat is allemaal leden van Amsat NA en Noord-Amerika. In de VS eigenlijk allemaal. Dus dat is allemaal weer goed. Verder hebben wat amateurs gevraagd wat allerlei afkortingen betekenen. En dat kwam natuurlijk ook in dat symposium bij die lezingen allemaal. Heel veel vaktermen en afkortingen die gebruikt worden. Sowieso zijn de Amerikanen daar dol op, hè, afkortingen gebruiken. En zelfs afkortingen van afkortingen. Dus dat is af en toe echt niet meer te volgen. Nou, veel beginners die hebben daar natuurlijk moeite mee. Daarom hebben ze nu besloten daar het een en ander meer over te publiceren. En een paar amateurs hebben daar een wikipage voor bedacht. En die kun je dus bekijken en daar houden ze een hele lange lijst bij van alle afkortingen die door amateurs in de amateur satellietenwereld worden toegepast. En dan kun je ze daar allemaal terugzoeken. Op sats.wiki.com en dan acronyms, dan vind je die wel. Dat is ook een wiki met algemeen heel veel informatie voor gebruikers van amateur satellieten. Ook andersoortige informatie dus. Nou, dan zijn er weer wat amateurs bezig geweest met afstandsrecords te breken met verbindingen via amateursatellieten. Een amateur in Idaho, in het noordwesten van de VS, en een Franse amateur, F4DXV, die hebben een verbinding gemaakt via RS44 over een afstand van 8402 kilometer. En dat is echt wel even een echt record. De vorige record stond op 8357. En verder ook via Oscar 27 een record. Diezelfde Fransman weer bij betrokken. Een afstand van 5904. En dat is ook flink wat langer. Nou, en zo gaat dat maar door. Er is een hele lijst die dus bij Amsat wordt bijgehouden van alle afstandrecords die geclaimd worden. Dus er valt heel wat leuks te DX'en, maar ook echt afstanden te overbruggen. Ook al zitten die satellieten niet al te hoog. Ja, want ze zijn natuurlijk zeker in Amerika heel jaloers op Oscar 100. Dus moeten ze het doen met deze satellieten. Zo gaat dat. Nou, bij de baanparameterslijst van Amsat NA hebben ze ook EnduroSat 1 afgevoerd, want die is ook verbrand in de atmosfeer. 15 oktober, ik dacht dat ik dat vorige week ook al gemeld had. Nou, Oscar 29, daar wordt dus elke maand weer een nieuw gebruiksschema van opgesteld in Japan. Ook voor november zijn dus een aantal dagen afgesproken dat er een periode gekozen is om de satelliet in te schakelen. En dan afwachten hoe lang die het volhoudt. Dat is dan één of twee perioden op zo'n dag. Dat is niet elke dag. Bijvoorbeeld op 1 november en dan 3 en dan 7 en 8. En zo gaat dat door. Dus af en toe een dag dat ze het proberen. één of twee perioden schakelen ze in en dan laten ze belopen zolang als hij het volhoudt. En dat is dan misschien maar één omloop of misschien wel langer. Dat is elke keer afwachten. De batterij is heel zwak, hij trekt het nauwelijks nog. Dus ja, even spannend. Aris is dit jaar dus 20 jaar actief vanuit het ISS. Voortdurend zijn er dus astronauten en cosmonauten die verbindingen maken met meestal schoolstations en dergelijke. En dat wordt dus dit jaar gevierd en in december hebben ze bijvoorbeeld een herdenking, zeg maar, dat ze een verbinding hebben gemaakt met een school in Burbank, Illinois in 2000. 21 december 2000. En ze zoeken nu eigenlijk leerlingen van die school, oud-leerlingen misschien, of zeker, die daar toen bij betrokken waren. Dan kunnen ze samen nog even de verhalen bovenhalen van hoe dat toen ging, 20 jaar geleden. Ja, verder zijn er op dit moment even geen nieuwe ARIS-verbindingen gepland. Onder andere vanwege een wisseling van bemanning. Dus ze hebben even wat andere dingen aan hun hoofd, maar binnenkort zal het wel weer beginnen. Het blijft elke keer even moeilijk nu met coronamaatregelen, dus ze moeten soms weer zo'n verbinding maken met een aantal stations via een tussenstation. En Telebridge. Dus ja, dat is even organiseren, maar het gaat best aardig. Verder ook DX-activiteiten en lezingen en presentaties, dat is allemaal heel beperkt. En die bijeenkomsten die zijn dan bijna altijd via internet natuurlijk op dit moment. Van de week zijn drie bemanningsleden van het ISS naar beneden gekomen met Soyuz en geland, probleemloos. Op de 21ste. En ja, nu zitten er dus nog maar drie boven in het ISS. En die zullen binnenkort dus wel weer een keer met ARIS-verbindingen kunnen beginnen. Daar horen we later nog wel meer van. Goed. Osiris-Rex, het ruimteschip van NASA, wat bij een asteroïde geweest is, Bennu, die heeft daar dus afgelopen week een landing gemaakt, een touch and go, even kort en krachtig, een soort botsing eigenlijk met de asteroïden om even wat monsters op te pikken. En dat is opvallend goed gelukt. Ze hebben zoveel materiaal opgeslurpt dat het spul helemaal overvol zat. De deksel kon niet eens meer dicht. Dus ze moesten nog heel voorzichtig zijn, want een deel van het verzamelde gruis is alweer weggedrift. Omdat die deksel dus half open blijft staan. Nou, daarom moesten ze heel snel het materiaal opslaan in het ruimtevaartuig vanuit die scheppen waarmee ze het opgepikt hadden. Om te zorgen dat ze niet te veel kwijtraken. Nou, binnenkort gaat hij dus zijn terugvlucht naar de aarde beginnen. En dan moet hij dus in maart volgend jaar aankomen met de spullen. Nou, voor die tijd krijgen natuurlijk nog Hayabusa 2 uit Japan, die dus eerder ook bij Ryugu asteroïde geweest is en daar een monster opgepikt heeft. Dat was niet zoveel materiaal, maar toch. Die is inmiddels onderweg en die moet in december aankomen. Ze hebben pas nog een baanmanoeuvre uitgevoerd, zodat die precies op de goede baan aankomt. En dan kan gaan landen in Australië in december. De capsule zelf, of het ruimtevaartuig zelf, zal een uitwijking manoeuvre maken zodat hij de aarde mist en dan weer de ruimte ingaat. En dan kan die weer gebruikt worden voor een volgende missie naar een andere asteroïde of zoiets. Dat moeten ze nog bekijken. Ja, de Chinezen zijn flink bezig met ontwikkeling van nieuwe ruimtespullen. Ze gaan nu ook een hele grote raket bouwen. Momenteel is de Lange Mars 5 al heel erg groot, maar nu gaan ze er eentje maken die nog 3 keer zo groot is. En dus heel grote massa's kan gaan transporteren. Bijvoorbeeld 25 ton naar de maan, als het nodig is. Want ze willen ook steeds grotere missies naar de maan gaan uitvoeren, dus dat belooft wat. Verder. Kijken. De Universiteit van West-Australië. Die zijn bezig met het opbouwen van een grondstation voor optische communicatie en met de ruimte. Ook deep space tot aan de maan en zo. En dat is natuurlijk alles vaker gedaan. Ook missie met de maan, optische verbinding. En dat wordt steeds populairder. Ook bij de aarde zie je dat er steeds meer met laserverbindingen wordt gewerkt tussen satellieten of van een satelliet naar een grondstation. Want dat biedt veel meer mogelijkheden, veel meer bandbreedte, hogere snelheden enzovoorts. Dus dat belooft wat. Over een tijdje wordt er nauwelijks nog radio gebruikt, denk ik. Ja, hoewel op de maan willen ze natuurlijk ook telefoonnetwerk aanleggen. NASA is met Nokia bezig om daarover te denken hoe ze dat gaan doen. Om een 4G-netwerk aan te leggen op de maan, zodat daar ook overal verbindingen mogelijk zijn met maanwandelingen en andere activiteiten. Dus het wordt echt helemaal uitgebreid, de activiteiten. Verder, Oscar 101, die is wel te gebruiken, maar er zijn wat mensen die daar moeite mee hebben. Maar die moeten dan even niet vergeten dat hij een subtoon nodig heeft. En de uplink van 141,3 hertz, dan doet hij het pas. Wat betreft de ISS... activiteiten. De ARIS site heeft wat extra informatie nu beschikbaar om de laatste status goed te kunnen bekijken van de apparatuur die gebruikt wordt. Er zijn dus nou eigenlijk twee radio's in gebruik. De nieuwe IORS transceiver en Kenwood D710GA en die wordt momenteel dus omgeschakeld tussen FM repeater en packet radio systeem. Op dit moment is dus dat packet systeem in gebruik. En op dit moment dus even geen FM verbindingen, ook even geen ARIS verbindingen. Maar dat gaat wel weer komen. En verder hebben ze een tweede radio, die zit in het Russische deel van het ISS. Dat is de Kenwood D710E. En die wordt dus af en toe gebruikt door de Russen voor ARIS-verbindingen en voor slowscan-uitzendingen. Als die er weer gepland worden. Nou, daar worden allerlei frequenties gebruikt. De meeste zijn wel bekend, hè? 145.8 voor spraak en SSTV. Maar verder verschillende soorten uplinks. De packet downlink op 145.825. De UHF packet uplink downlink 437.550. En die wordt ook af en toe dus gebruikt als 145.800 voor iets anders wordt gebruikt. Dus daar moet je even op rekenen. En dan het FM-relais uplink 145.99 met PL 67. Hertz toon en de downlink 437.800. Verder worden verschillende calls gebruikt en zo. Maar goed, dat soort informatie kun je allemaal vinden op die site op aris.org. Oscar 73, ja, hetzelfde als vorige week. Hij draait weer stabiel om zijn zetas. En ja, weliswaar omgekeerde rotatie ten opzichte van wat normaal zou zijn, maar dat is verder niet erg. Maar hij is wel weer stabiel, die rotatie. Oscar 100 gaat alles een gangetje. Wordt steeds meer geëxperimenteerd met allerlei apparatuur. Heel veel SDR-spullen, zowel voor zenden als ontvangen. En allerlei andere dingen daaromheen. Nou, amateur satellietenstatus verder. Falconsat 3 blijft actief met zijn packet 9600 baud. Oscar 7 dagelijks wisselend tussen mode A en mode B. Vandaag was mode A, dus morgen zal hij weer mode B hebben. En hij schakelt dus morgens vroeg, in de buurt van middernacht, onze tijd zeg maar, schakelt hij om van de een naar de ander. En dan de volgende dag weer terug enzovoort. Nou, Oscar 11, de oude Oscar 11, die is sinds gisterenochtend weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. Oscar 27 volop te gebruiken. Oscar 29, zoals eerder vermeld, met een beperkt schema. Een aantal XW2 satellieten doen het. Oscar 44 nog steeds te gebruiken met packet, maar heel beperkt. RS-44 volledig operationeel, hoewel die vorige week, of ja, rond 1920 oktober tijdelijk even uitgeschakeld is geweest, een paar dagen. Er was even paniek, was even de vraag wat gaan ze doen, is het maar tijdelijk of niet? Nou, de Russen lieten niks weten, maar hij werd weer gewoon ingeschakeld op de 20e en toen, ja, sindsdien doet hij het weer prima. Kans 4A en B, ook allebei goed bruikbaar. Oscar 50, 73, allemaal prima. Oscar 86, 88 en 91 ook. Dus er is genoeg te beleven. Oscar 84 doet Digipeter het. Oscar 101 met een schema wat af en toe gepubliceerd wordt. Oscar 100 volledig operationeel. En het ISS dus momenteel alleen even met packet radio op 145-800. Hoewel die dus ook van de week even tijdelijk uitgeschakeld was vanwege de activiteiten met het vertrek van de bemanning. Op de 21ste die drie die dus naar beneden zijn gekomen met de Soyuz en geland in Kazachstan. En dat verliep allemaal probleemloos. En nou is dus de nieuwe bemanning, nadat ze een dagje rust hebben gehad, volop aan de slag met nieuwe activiteiten. Nou, verder hebben we alweer een Starlink-lancering gehad. Vorige week zondag was er alleen 60 Starlinks en weer op de 24ste opnieuw 60 Starlinks erbij. Dus het houdt niet op. Er waren er nog veel meer gepland die allemaal uitgesteld moesten worden. Dus wanneer de volgende komt is op dit moment nog even niet duidelijk. Maar ze hebben ook nog een GPS-lancering staan die uitgesteld was. En nou ja, het houdt niet op. En het mooie is dat intussen de meeste lanceringen die vanuit Amerika plaatsvinden, ja, eigenlijk allemaal Falcon 9's zijn en bijna allemaal Starlinks. Dus andere dingen komen er nauwelijks aan te pas. Hoewel er dus nou ook nog wat belangrijke militaire lanceringen komen. Als het goed is hebben we op de 28e dan de lancering van een Electron vanuit Nieuw-Zeeland. Met een aantal kleine satellieten, een aantal van die Planet Lab CubeSats, maar ook een microsat van Canon, de Canon Electric Satellite 2, CESAT 2. Die kennen we natuurlijk van de fotocamera's. Nou, die hebben ze dus ook in die satelliet zitten. verschillende camera's, verschillende lenzen met allerlei brandpuntafstanden, resoluties enzovoort. Daar gaan ze wat experimenten mee doen. Ze willen eens kijken hoe hun camera's het uithouden in de ruimte. Dus dat is weer een ander soort experiment. Ja, verder wat militaire lancering uit Amerika, dus die NROL 108 en 101 moeten gaan komen. 108 nog voor het eind van deze maand, 101 in november. En dan nog die andere lancering met NROL 44, die grote geostationaire satellieten, allemaal spionage satellieten die nog gelanceerd moeten worden. En vooral die 44, die is dus een aantal keren al uitgesteld. En wanneer die nou echt opnieuw moet gaan is niet helemaal duidelijk, maar het zal wel ergens november worden natuurlijk. Nou, en dan nog wat lanceringen vanuit China. Nou, het houdt niet op. Verder bemanningen naar het ISS. De eerstvolgende is dan in november met de eerste operationele lancering van de Crew Dragon van SpaceX. Er was al eerder een bemande lancering, maar dat was dus een test. Maar nou dan de eerste echte operationele met 4 astronauten die dan een half jaar in het ISS moeten blijven. En dan komt later in december weer een Dragon ruimtevrachtschip van SpaceX die dan naar het ISS moet kunnen worden gelanceerd. En dan hebben we Boeing die met zijn CST-100 Starliner toch eerst weer een testlancering gaat doen naar het ISS, onbemand. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk, maar hopelijk nog voor het eind van dit jaar. En dan, als dat allemaal goed gaat, kunnen ze volgend jaar, op z'n vroegste juni, de eerste bemanning naar het ISS gaan lanceren met hun Starliner. Goed, dus voorlopig eerst SpaceX lanceringen. De eerste dus in november, en dat zou 11 november kunnen zijn, en dan de volgende in maart volgend jaar. In april komt dan weer de vorige bemanning terug naar beneden, enzovoorts. Nou, dan komen er af en toe nog Soyuz-lanceringen, maar dat zijn in de toekomst waarschijnlijk alleen nog maar Russische cosmonauten die dan naar boven gaan. Ja, of toeristen erbij. Er is nog één lancering in april, waar nog een Amerikaanse astronaut meelift, Mark van der Huy, en dat is waarschijnlijk voorlopig even de laatste keer dat er een Amerikaan meevliegt met een Soyuz. De rest zijn het allemaal Amerikanen die dus met hun Amerikaanse ruimteschepen naar boven gaan en daarbij ook andere astronauten mee laten liften, zoals bij die eerste bemande lancering nu. Gaat er een Japanner mee, later gaat er een Duitse ESA-astronaut mee enzovoort. Maar, en zelfs ook een Rus, staat ook gepland om met Crew Dragon mee te gaan. Nou, verder zijn er op dit moment geen lanceringen vanuit de VS, waarvan met zekerheid te zeggen is wanneer die gaat. Allerlei dingen schuiven alsmaar op en soms vanwege slecht weer, soms vanwege technische problemen. Alles staat nog op losse schroeven, zeg maar. Even afwachten. Nou, verder hebben we dit weekend hier dus de wisseling naar de wintertijd gehad. Ja, om het voldoende verwarrend te houden doen de Amerikanen dat dus volgende week zondag op 1 november. Dus als je iets met Amerikaanse dingen wil doen, moet je daar even rekening mee houden dat ze deze week nog hun zomertijd actief hebben.